Nou mensen, ik vind het heel bijzonder dat ik hier mag staan. Het is aangekomen door een ontmoeting die ik heb gehad met Carina. Waar zit je? Daar, Carina. In Ede was dat. Toen kwam ik haar tegen ergens op een conferentie. En toen vertelde ik iets van mijn verhaal. Toen zegt ze, nou, misschien wil je wel een keer spreken in de gemeente waar wij zitten. Hè? En dat is dus deze gemeente. Nou, toen zei ik van, nou, dat is prima. En toen namen ze op een gegeven moment contact op. En nou, het een komt het ander. Ik heb een keer bij de jeugd mogen spreken, zoals je net ook zag van die foto. En mijn levensverhaal is een bijzonder levensverhaal. Ik wil jullie vragen of je alsjeblieft je hart wil openen. Het is niet mijn verhaal, maar het is het verhaal wat God door mij heeft gedaan. Want ik ben net zoals jullie, gewone mens van vlees en bloed. Ja? En ik wil jullie vragen om je hart te openen en proberen te pakken wat er hier in het verhaal zit, wat voor jezelf is. Want God wil altijd dat wij ons ontwikkelen en dichter bij Hem komen. Dus alsjeblieft, open je hart hiervoor. Oké. Nou, Ed die zei van ja, je moet altijd als je hier in de gemeente bent, moet je altijd iets van jezelf vertellen. Dus ik vertel even iets van mezelf. Nou, ik heet Wouter Verhoef. Dat is mijn naam. Die heb ik gekregen bij mijn geboorte. Mijn vrouw, Emily, die staat daar. Wij kennen elkaar 18 jaar. En hoe heet het? Ja. En wat wij doen, dat vroeg Ed ook, wat wij doen. Heel veel mensen hebben mij in mijn leven gevraagd, wat doe jij? Ik heb een extreem heftig leven gehad. Ik ben bijna mijn hele leven verslaafd geweest, mijn oude leven. En het gedeelte na mijn bekering, naar wat God had gedaan, heb ik een ontzettend lang proces gehad van innerlijke genezing. Omdat ik volkomen kapot was. Helemaal kapot, helemaal vernietigd. Mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam was helemaal kapot. Heel veel mensen die ik dit vertel, die zeggen ik geloof het niet. Wat ik dan vaak doe, is laat ik mijn littekens zien, hier op mijn armen, van het shotten van heroïne en de cocaïne en allerlei andere zooi. Dan geloven ze het een beetje. Maar als jullie mij zo zien hier en straks mijn verhaal horen, dan denk je, hoe is dit mogelijk? Dus pak daaruit wat God misschien tot jou wil spreken. Oké. Nou, als mensen vragen van, joh, wat doe je? Weet je, dat is voor mij altijd heel moeilijk. Maar ik heb er heel vaak over nagedacht. Want eigenlijk deed ik helemaal niks. Ik was compleet niet in staat om deze maatschappij te functioneren. Maar ik schaamde er best wel voor. Maar op een gegeven moment denk ik van, ja, wat doe ik eigenlijk hier op deze wereld? En ik heb een heel mooi antwoord. Ik heb echt een heel mooi antwoord gevonden. En ik ben dus steeds meer, maar ik hoop het ook voor jullie, steeds meer een kind van God aan het worden. Steeds meer een kind van God aan het worden. Dat ben ik hier aan het doen. Op deze aarde. Oké. Nou, mijn vrouw en ik, wat wij doen aan werkzaamheden. Wij helpen mensen met pastoraat. Wij zitten in een stichting, in een ministry waar wij mogen dienen. En ja, heel veel mensen hebben die met hele grote problemen zitten. Het zijn christelijke mensen. Om ze eruit te kunnen helpen in de naam van de Heer Jezus. Dus dat is heel bijzonder werk en dat is eigenlijk pastoraat. Oké. Ik vertelde aan mijn moeder verleden week of die week daarvoor vertelde ik van joh, ik ben uitgenodigd om te gaan spreken in Gorinchem. In een kerk, in de gereformeerde kerk. Of tenminste, dat was de oude gereformeerde kerk dit hè. En hoe heet het? Toen zegt ze, nou wat bijzonder. En toen zegt ze, mijn vader is in Gorinchem geboren. In Gorinchem, hè, hoor je te zeggen, hè? Gorinchem, toch? Ja, Gorinchem. En zeg ik, oh? Ik zeg, hoe komt dat dan? Toen zegt ze, nou, zegt ze, dat komt omdat mijn opa, dus mijn overgrootopa, die was dominee in de gereformeerde kerk in Gorinchem. Dus ik denk, hè? Nee, toch? Dus we zijn het even uit gaan zoeken op internet. En het blijkt dus dat van de regio's gemeente in de omgeving van Gorinchem, mijn overgrootopa, Johannes van Haringen, dominee was in Asperen. Dat kennen jullie vast wel. En dat viel onder de kerkelijke gemeente van Gorinchem. Dus dat vind ik wel heel leuk om te zeggen. Dus, en ik denk niet, als mijn opa had geweten wat voor leven ik heb gehad, dat hij ooit had gedacht van nou deze hoe noem je dat? Het is dan kleinzoon, heet dat dan kleinzoon? Achterkleinzoon of zo, ja, hè, zoiets, hè? Dat hij dan hier zou staan om te spreken. Dus je hebt grote kans dat mijn opa, want hij was beroepen in 1896. Dus niet vorige eeuw, die eeuw ervoor zelfs. Is die beroepen. Dus je hebt grote kans dat hij ook hier in deze kerk gesproken heeft. Nou, vind ik wel leuk. Ja, vind ik echt wel leuk. Ja. Noem maar de volgende, Amy. Het gaat erover, oh, wacht, laat het nog even staan. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat was hetgene, want ik had het idee dat ik het moest vragen aan een vriend van mij, waar moet ik het over hebben? Toen zei hij meteen dit. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Kennen jullie dat? Als je er maar een liefje hebt, ja, dat je er een blaadje aftrekt. Houd van me. Houd niet van me. Houd van me. Houdt niet van me. Leuk, hè? Met God is het zo. Hij houdt van je. Ja? Wat je ook doet, hij houdt van je. Ja? Hoe je ook voelt, hij houdt van je. Hij houdt van je. Misschien dat ik nog af en toe die bloem pak. Goed. Dus hier wil ik het over gaan hebben. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Nou, dat vond ik wel een heel bijzonder thema. Want als je hoort zo meteen... hoe het bij mij gesteld was en ja, dat ik nu toch aardig in de buurt kom. Kijk, hier staat het, deze uitnodiging die stond op internet of stond op de WhatsApp. Spreker Wouter Verhoef, ex-drugsverslaafde en crimineel. Ik haatte de wereld, de maatschappij, ik haatte God, de mensen en mijzelf. Ja? Hoe is het mogelijk, hè, dat een mens zo diep kan vallen? Ja? Mijn jeugd was een jeugd vol afwijzing. Ja? Ontzettend veel afwijzing in mijn jeugd gehad en ontzettend veel straf. Ik kom uit een christelijk gezin, een gereformeerd gezin. En door al die afwijzing en al die straf, hè, ik ga er verder maar niet op in, had ik allerlei muren opgetrokken in mijn hart. Ja? Allerlei muren omhoog. En ik begon te geloven dat mijn ouders mij afwezen, dus ik begon hun ook maar af te wezen. Ik begon te geloven dat God mij afwees. En niet om me gaf, dus die begon ik ook maar af te wezen. Dus allerlei deuren gingen dicht en allerlei muren in mijn hart, die trok ik op. En ik was heel rebels, op jonge leeftijd al heel rebels geworden. En ik kon heel moeilijk van mezelf houden. Ik voelde me diep afgewezen. En ik kon eigenlijk ook niet geloven dat iemand anders van me hield. En op mijn 16e, 17e kwam ik in aanraking met drugs. Het begint dan vaak eerst met roken en met een beetje wiet roken. Hè, je kent het allemaal wel, dat kennen jullie waarschijnlijk helemaal niet. Maar zo is het gegaan bij mij. En dat was de periode, want ik ben iets meer dan 60 jaar. Ik ben 1962 geboren, dus het was die periode van, hebben jullie vast wel gehoord, van punk, hè, dat verzet. Dat kennen jullie allemaal wel. Hè, dat was in de jaren 70, kwam dat na de hippie tijd. Kreeg je dus dat verzet bij wereldwijd was dat dan in de jeugd waar mensen zich verzetten tegen de maatschappij en tegen alles. En dat paste wel een beetje bij me, omdat ik eigenlijk al in mijn jeugd ook al zulke dingen in mijn onderbewustzijn had besloten. Dat had ik niet bewust gedaan. Allerlei deuren die gedaan, dus dat paste wel goed bij mij. En ik ging dus, naar allerlei muziekfestivals en allerlei bands om dat een beetje uit te dragen. Maar ja, die zingen over de maatschappij. Ik ga het woord maar niet noemen, maar het begint met een F, weet je wel. En daardoor werd het eigenlijk best wel heftig bij mij dat ik dus radicaal werd. En radicaal tegen de wereld, radicaal tegen de maatschappij. En ik begon dus steeds meer drugs te gebruiken, maar eigenlijk maar een klein beetje. Af en toe een beetje speed en een beetje wiet en af en toe een klein beetje coke, maar nog niet eens zoveel. Op mijn 21ste, ik had een zusje Nicoline. Ja, en mijn zusje Nicoline, daar voelde ik mij het meest mee verbonden in mijn familie. Ik heb nog één zus en nog een broer. Met mijn vader en moeder, ik stond echt helemaal buiten de familie door al die afwijzingen. Maar mijn zusje Nicoline, daar had ik nog echt een liefdesband mee. Weet je, dat was een soort moment, spiritueel waren we best wel, voelden we ons verbonden. En ze was, even kijken, 7 jaar jonger dan mij. Maar goed, op mijn 21ste overleed mijn zusje door een bijzonder ernstig auto-ongeluk. En hoe heet het? Dat duwde mij over de rand. En toen zij begraven werd, besloot ik, ja, op het moment dat zij begraven werd, stond ik daar en ik stond er zo hopeloos en alleen en verloren. En toen besloot van, ik liet het ook daadwerkelijk uit mijn mond komen, ik stop met liefhebben. Ik ga niet meer liefhebben omdat ik de pijn niet kon verdragen. En ik stop met leven. Dat zei ik echt letterlijk uit mijn mond kwam, het heel zachtjes. Maar het was een innerlijk heel sterk besluit. Ja? Kan je zien, hè? Wat dat innerlijke sterke besluiten kunnen een heel groot gevolg hebben. Maar ik wist daar helemaal niks van. Maar in ieder geval, een paar maanden later, ik woonde nog bij mijn ouders thuis. Het ging voor geen ene meter. En ik kwam in een kraakpand terecht in Nieuw-Vennep. Daar is het dorpje waar ik vandaan kwam. Nou mag de volgende slide, Emily. Jaren later, ja, dus mijn leven ging helemaal de verkeerde kant op. Ja. En ik begon steeds meer drugs te gebruiken. Ik kwam dus in dat kraakpand terecht. Heel veel drugs. En omdat ik deuren had opengezet van ik wil niet meer leven en ik wil niet meer lief hebben, ja, had ik de vijand zo ontzettend veel ruimte gegeven, maar ik had het niet in de gaten. Ik wilde niks met God te maken hebben, ik wilde ook niks met de duivel te maken hebben. Ik wilde er helemaal niets mee te maken hebben, ik had me er compleet voor afgesloten. En door de jaren heen ging van het ene kraakpand naar het andere kraakpand enzovoort. En op een gegeven moment kwam ik een poster tegen. Een poster van het was een toneelstuk. En die poster heb ik altijd bij me gehouden. En er stond een man op. Je zag in zijn ogen, dat hij op zoek was naar iets wat hij niet kon vinden. En er stond op de drang naar de waarheid. En het volgende plaatje zag je diezelfde man en dan stond hij helemaal zo dat hij. En zag dat hij niet in de echtheid was. En er stond over de drang naar de waarheid en het genot van de schijn. En ik wist dat ik daarin terecht was gekomen, omdat ik zoveel drugs gebruikte. En ik voelde me daar heel goed bij, maar ik wist diep van binnen, dit is niet echt, dit is schijn. En ik had een drang naar de waarheid, maar ik zat in de schijn. En dat was mijn leven. Dat ging maar door en door en door. Toen ik ga wat grotere sprongen maken, anders gaat het te lang duren. Ik heb dat, ik denk dat ik vanaf mijn 21ste in die kraakpanden heb gezeten en weet ik wat allemaal. En de kraakbeweging in Amsterdam en weet ik wat allemaal. Rellen, en je kent het allemaal, heb ik allemaal aan meegedaan. Allemaal, ja. Nou, dus best wel heftig allemaal. Goed, toen ik 40 jaar oud was, ja, was mijn leven, ja, hier was ik 37. Ja, en mijn leven was al, zoveel dingen waren kapot gegaan. Ik had een kind gekregen met Marianne, de moeder natuurlijk van Nino. En ik weet nog dat ik Nino in mijn handen had. Ja? En dat ik dacht van, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik voelde geen liefde, maar ik wilde het wel. Maar ik kon er niet bij. Ik had geen liefde. Nou, hoe erg is dat? Ja? Dat is verschrikkelijk. Dus ik heb echt geprobeerd om vader te zijn. Helemaal fout gelopen, met drugs door elkaar heen. Zij was ook verslaafd, gaat het natuurlijk voor geen ene meter. Is helemaal verkeerd gegaan. En hier was ik 37. Ja. En de 3 jaar die hierna nog kwamen, die foto's die heb ik niet meer. Die heb ik allemaal weggegooid. Toen begon ik drugs te gebruiken en te injecteren. Ik had besloten om mezelf kapot te maken. Helemaal te vernietigen. Ik wilde niet leven. En maar ik durfde ook niet voor de trein te springen. Daar was ik veel te bang voor. Maar ik was mezelf heel langzaam aan het kapot maken. En toen ik 40 jaar was, was ik al een paar keer gepakt. Dat ik in de gevangenis terecht was gekomen. En toen ik 40 jaar was, moest ik weer 3 maanden de gevangenis in. In Heerhugowaard was dat. En ik had al zo verschrikkelijk vaak de dood in de ogen gekeken. Echt de dood letterlijk in de ogen gekeken. Ik ga er niet in details over, maar het was echt heftig, heftig. En toen ik 40 was, ging ik voor de derde of de vierde keer de gevangenis in. En ik stond bij de gevangenispoort in Heerhugowaard. En ik wist, dat gaat niet goed komen met mij. Als ik zo doorga, ben ik met een paar maanden ben ik dood. Zo verschrikkelijk heftig was ik aan het gebruiken. En aan het, in de wereld waar ik zat, met liquidaties in de Sinaar in Amsterdam en Haarlem. heftigste van het heftigste, allemaal roofdieren zonder geweten, die mensen, onvoorstelbaar heftig. En daar liep ik in rond. En ik wist, dat gaat niet goed komen met mij. Dus ik werd bang. Ik was altijd onder invloed, altijd. Dag en nacht moest ik gebruiken. Als ik wakker werd, moest ik direct gebruiken, omdat ik anders ziek was. Dat is heroïne, hè? Dat is een stof. Als je dat niet gebruikt, word je gigantisch ziek. Dus je moet voortdurend moet je dat spul hebben. Je krijgt methadon van de methadonpost. En dan, als je die pillen slikt, dan is het wat rustig met je. Ik kreeg 26 pillen per dag. Nou, dat is ongeveer het meeste wat ze in Nederland geven. Dus het was serious business. Ik ging de gevangenis in en ik sta er buiten. Ik weet het nog. Ik was ontzettend onder de invloed en ik zei, misschien was het zelfs wel God hoor, die dat deed door mij, maar dat weet ik niet. Ik zei, God help me, ik wil niet ziek worden. En ik riep God nooit aan. Ik vroeg nooit, nooit God om hulp. Nooit. Ik had God helemaal uit mijn leven gebannen. Ik was antichristelijk geworden, echt helemaal de deuren dicht. Ik wilde niets met God te maken hebben. Helemaal niks. Compleet afgesloten. En ik zeg tegen, God, help mij. Ik wil niet ziek worden. Dat was alles wat ik zei. Ik was zwaar onder invloed. Het was niet met mijn hele hart. Het was alleen maar een woord wat ik zei. En toen kwam, ik mocht de gevangenis in. Toen keken ze met name nog. Ik weet nog, die bewakers die naar me keken. Die keek met minachting naar me. Lange haren, zoals daar, weet je. En helemaal fel overbeden. Ik woog 66 kilo. Ik weet nu 94, geloof ik. Kun je nagaan, hè? Echt zo verschrikkelijk slecht zag ik eruit. Maar ik mocht daar de gevangenis in. Ik kreeg een celletje, dus ik zit daar in de cel. En volgende dag word ik wakker. Hè? En ik word wakker en ik ben niet ziek. Ik word wakker en ik ben niet ziek. Ik denk, dat is apart. Maar ik was er verder helemaal niet zo mee bezig. En wat er dus bleek, mijn verslaving was helemaal weg. Maar dat had ik niet in de gaten. Ik had het niet in de gaten. Ik voelde alleen maar, ik ben niet ziek. Een paar uur later komen ze met 26 pillen methadon aanzetten. Ja. Ik heb de helft in de pleeg gegooid en ik nam er een stuk of 15. En ik werd niet ziek. De volgende dag neem ik er 13, 12, 11, 10, zo deed ik dat. Maar goed, wat er gebeurde. Ik maak mijn tas open. Ik had een plastic tasje met een broek, misschien een handdoekje erin en een paar dingetjes. Want ik had helemaal niks. Ik leefde zowat op de straat en dat soort dingen. En er zit een boekje in en dat is dit boekje. En hoe dit boekje in mijn tas is gekomen, ik weet het nog steeds niet. Ja? Mijn oom, een oom van mij, die had het 10 jaar daarvoor eens een keertje opgestuurd naar mij. Met de hoop dat ik het misschien zou lezen. Ik heb het nooit gelezen, maar het zat in mijn tas. Die dag zat het in mijn tas. Dus ik heb met mijn stoonde kop heb ik het ergens gepakt in mijn huis, waar het een chaos was, en in mijn tas gedaan. En ik lees op dit boekje, er staat levend water, dat is het evangelie van Johannes. En ik lees daar, als jij Wouter, als u eens zou weten wat voor een heerlijk geschenk God voor u heeft en wie Jezus is, dan zou u hem om het levende water vragen en hij zal het u geven. En dat las ik en het komt binnen. Dus dit las ik en het komt binnen. Apart, hè? Dat kan helemaal niet. Dat kan dus absoluut niet. Maar ik denk dat is apart. En ik ga in het boekje lezen. U kent het waarschijnlijk allemaal. In het begin was het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dat lees ik. Ja? Dit was in het begin bij God. Op het moment dat ik dit lees, wist ik, gaat over Jezus. Dat is Jezus. Dat kan je niet uit jezelf. Dat is de Heilige Geest. Maar hoe kan dat nou? Ik, een vette antichrist, ja, wilde niks met God te maken hebben. Ja? Ik zei alleen maar, God help me. Ik wist niet eens welke God. En dit gebeurt mij. Een paar dagen geleden zag ik deze foto, want ik had geen enkele foto meer van mezelf. Maar mijn zus, ze zegt, ik heb er nog wel eentje. En dit was op Pasen 1999. met de familie er allemaal omheen. En toen zei mijn zus, toen zag je er nog netjes uit. Ja? En hier kon ik zien, dus een paar dagen geleden krijg ik deze foto. En ik kijk naar deze foto en ik kon alleen maar huilen. Maar niet huilen zo van, oh wat erg. Maar ook huilen zo van, hoe is het mogelijk, ja, dat hier vandaan en wat ik nu ben, hè, heb mogen worden, ja, of ben geworden. Onvoorstelbaar. Dus ik was echt met tranen, maar ook met spijt en met blijdschap. Ik begon in het boekje te lezen van het levende water. Ja. De eerste of de tweede dag, ik weet niet meer precies wat het was, of de derde dag. Ja. Ik zit dus alleen in die cel, ik hoef helemaal niks te doen. Ik zit 23 uur in de cel, een uurtje mag je naar buiten geloof ik. Ik hoor een stem. Mensen, luister goed. Ja. Ik hoor een stem. En het was niet zo dat ik schizofreen was of zo, dat ik stemmen hoorde, maar ik hoor een stem. Een duidelijk hoorbare stem. Ik weet nog dat ik om me heen keek. Die stem die zei, kom. En die noemde mij bij naam. Zo spreekt hij tegen jullie. Kom. En het was hoe die tegen mij zei, Wouter, kom. Ja, en deze stem, ik weet het nog goed. Ik denk, wat is dit? Deze stem die was vol van liefde. Vol van genade. Geen enkele veroordeling zat erin, helemaal niets. Ja? De meest liefdevolle stem die ik ooit heb gehoord. Hoe kan dit? Vette antichrist junk. Ja? Ik wilde niets met God te maken hebben. En dit gebeurt mij en ik hoor dit. Vol omarming en aanvaarding. Dus ik denk, dus het drong nog amper tot me door. Het kwam eigenlijk pas later dat ik dat echt, dat het vorm begon te krijgen. Dat soort dingen begonnen te gebeuren. En ik begon in het boekje te lezen, kwam ik bij Johannes 14 vers 6. Nou, daar zegt de Heer Jezus, ja, dus ik begin het boekje te lezen en ik zie ineens, het verhaal van Jezus is waar. Ik schrik me kapot. Ja. Ik was een antichrist, echt waar, ik was anti-Jezus, ik wilde niets mee te maken hebben. En ik zie ineens dat het verhaal van Jezus is waar in het boekje. Dat gebeurt mij de eerste dagen in het gevangen. Terwijl ik nog vet verslaafd ben, ik ben die methadon. Elke dag gooi ik meer en meer in het toilet. Ik krijg geen afkikverschijnselen. En dan zie ik Johannes 14 vers 6. Je mag de volgende doen denk ik, hè Amy? Daar staat het. Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Antwoordde Jezus. En ik ben de enigste weg tot God. Tot de Vader, tot God. En dat las ik. En dat komt zo diep binnen. Want ik had een drang naar de waarheid. En ik zat in de schijn. En ik denk, verrek, Jezus is de waarheid. Nou, dat gebeurde mij allemaal. Na een paar weken, of na 6 weken of zo, had ik al mijn methadon afgebouwd. Elke dag een pilletje minder. En ik denk, nou misschien word ik straks wel ziek. Ik krijg geen enkele afkikverschijnselen. Dit is compleet onmogelijk. Als je dus afbouwt van methadon, je wordt schofterig ziek. Je komt er niet vanaf. Het is de meest ergste terging die een mens kan hebben. Zo verschrikkelijk ziek. Ja? Ik heb het zo vaak gehad in die jaren dat ik wakker word en ik had geen drugs. Dat ik zo verschrikkelijk ziek van. Ik baalde ervan dat ik bestond. Zo verschrikkelijk ziek. Er zit hier een vriend van me hier. Nou, hij weet waar ik het over heb, hè? Hij weet waar ik het over heb, hè? We hebben het zelf meegemaakt. Hij is er ook uitgekomen. Onvoorstelbaar ziek. Maar ik ben dus aan het afbouwen, die pillen. Elke dag minder. En ik krijg geen enkel afkikverschijnselen. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Na 2 weken gooi ik al mijn pillen, elke dag 26 pillen, in de toilet. Nou, dat is maar 1 meter lopen, want het is een heel klein celletje. De hele medische dienst daar en de bewakers, die denken van, wat is dit voor gestoord iets? Dus mijn cel werd helemaal omgekeerd om te kijken waar ik drugs had. Ze konden niks vinden, helemaal niks. Ik wist zelf niet eens wat er gebeurde, maar ik dacht, is er misschien een wonder met mij aan het gebeuren? Na een week of 4, 5, 6 komt mijn oudste zus Annemieke. Komt op bezoek. Ik vertelde haar wat er aan het gebeuren was met mij. En ze begon te huilen. Ik zeg, waarom moet je dan huilen, Annemiek? Waarom moet je nou huilen? Ze zegt, zo weet je dan niet, Wouter, dat wij jaren gebeden hebben voor je. Nee, ik weet helemaal niet dat jullie jaren hebben gebeden voor mij. Ik weet helemaal niks dat jullie gebeden hebben. En ze ziet dus voor haar ogen, ziet ze dus gewoon die God die ik helemaal niet kende, een wonder aan doen is. Toen zeg ik, tot welke God hebben jullie dan gebeden? Zo vroeg ik het. Tot welke God hebben jullie dan gebeden? Toen zegt ze, Wouter, wij hebben gebeden tot God, de Vader van de Heer Jezus Christus. Toen zeg ik, wat hebben jullie dan gebeden? En wat hebben jullie dan gebeden? Toen zegt ze, Wouter, wij hebben gebeden al die jaren, ja, 2, 3 jaar, dat God je zou beschermen, dat je niet zou sterven. Nou, ik heb dingen meegemaakt dat ik weer thuis was in mijn pand, of weet ik wat allemaal. Dat ik denk, hoe is het mogelijk dat ik nog leef? Ze hebben mij proberen te vermoorden, te liquideren. Ik heb overdosissen en allerlei dingen meegemaakt. Dat ik denk, hoe is het mogelijk dat ik nog leef? En ze zeggen, wij hebben gebeden dat je niet zou sterven, dat God je zou beschermen tegen de fysieke dood. En we hebben gebeden dat wanneer jij God zou aanroepen, dat hij met kracht zou komen. Hebben jullie hem? En dat hoort niet. Nou, daar sta je van schaakmat, hè? Dus ik mag terug naar mijn cel. En ik denk, dit kan niet, dit kan niet. Ik wilde God nooit aanroepen, nooit mijn hart openen voor hem, nooit om hulp vragen, helemaal niks. Ik had me compleet afgesloten, allemaal muren om mijn hart. Ik mocht er helemaal niks van hebben, wegwezen, opzouten. En ik zei alleen maar in mijn uiterste nood, omdat ik wist als ik doodga, komt het niet goed met mij. Wist ik. Ik had heel veel bovennatuurlijke dingen meegemaakt, bla bla bla. En ik zeg op het eind van mijn leven, ja, zeg alleen maar God help me. Ja, en dan gebeurt me dit. Hij zegt dat hij met kracht zou komen. Mijn hele verslaving was weg. Ja, geen enkel afkeerverschijnselen. En mijn zus vertelt me dit. Mag de volgende, Emily? Ja. Ik kwam erachter, ja, dat God, ja, blijkbaar echt bestaat. Ik kon er niet meer omheen. Ja. En er staat hier al een levend bewijs. Hè, want ieder mens heeft twijfels, absoluut. Hè, zou het wel zijn dat hier staat een levend bewijs, ja, dat God werkelijk bestaat. Ik was anti niets mee te maken. Ja. En dit gebeurt mij. Ja. Kom maar bij mij. Wouter, vul je eigen naam in. Kom maar bij mij. Ja. Ja, maar ik heb er een klotenzooi van gemaakt. Ja. Ik wil u helemaal niet. Ik haat u. Ik hou van je. Ja, maar mijn hele hart is helemaal dicht. Allemaal muren om mijn hart. Ja. Ik heb u zo vervloekt. Ik heb Wouter, dat weet ik, ja. Maar ik hou van je. Ik ben te zondig en dit en dat. Mijn lieve kind, ja. Ik sta te wachten op jou als een liefdevolle vader, ja. Want ik heb je lief. En zie je die arm, ja? Helemaal om hem heen. En dan, zo is onze God. Zo wil onze God voor jullie allemaal, hoef je niet zo'n leven te hebben gehad als mij, dat je zo bij hem durft te komen. Ondanks, ja, dat je denkt van, ik heb dit niet gedaan, ik ben niet naar de kerk geweest zonder, ik hou van je, ik heb niet gebeden, ik doe niet goed mijn best, enzovoort. Hij zegt, lieverd, kom bij mij, ik hou van je, ik heb je lief. Dat soort dingen begonnen zich te ontvouwen voor mij, in de gevangenis, ja. Terwijl ik eruit zag als een verrotte junk. Echt waar. Tanden helemaal verrot. Helemaal blauw van het shotten. Helemaal mijn lichaam compleet verwoest. Helemaal verwoest. Mijn geest, mijn ziel. Ik had mezelf vernietigd. Kapot gemaakt. En dit gebeurt mij. En mijn zus, dat is een slim meisje. Die was dus ook op latere leeftijd tot geloof gekomen. Die heeft mij gekoppeld aan een evangelist. Die wist van nou moet Wouter ook nog tot geloof komen. Want ik wist wel dat God bestaat, maar ik was nog niet tot geloof gekomen. En ik vroeg me af, hoe kom ik nou tot geloof? Wat moet ik nou gaan doen? Toen kwam een evangelist op mijn weg, dat had mijn zus geregeld. En die zegt, Wouter, het is de bedoeling dat Jezus hier komt wonen, hier in je hart. Had ik nog nooit gehoord, nog nooit. Ik zeg, in mijn hart komt wonen. Hij zegt, ja, dat is de bedoeling dat Jezus hier komt wonen in je hart. Op het moment dat hij dat zei, kwam er in mij een verzet omhoog. Ja? En ik wou hem eigenlijk voor zijn bek slaan. Ik wou hem echt een klap geven, dat gevoel kreeg ik. En weet je wat ik dacht? Hoe is dit mogelijk? Wat is dit? Ik wil het. Ik wil tot geloof komen in God. Want ik ben erachter gekomen dat hij daadwerkelijk bestaat. Ja? God wil het ook. Hè? Anders had hij niet zo'n wonder gedaan. Maar er was iets in mij gekomen, ja, wat het niet wilde. Omdat ik zoveel deuren had open gedaan. Bijzonder, hè? Bijzonder. En ik had het in de gaten. Ik had het in de gaten. Er is iets in mij, over mij, wat ik, hoe je het ook mag zeggen, wat mij wil weghouden van het hart, van de omhelzing, van het thuiskomen bij God. Ja? En weet je wat ik dacht? Nou ga ik me helemaal niet meer tegen laten houden. Ik ga me niet meer tegen laten houden. Dus ik had besloten, de gozer zei tegen mij, hij zei, wil je meenemen? Ja? Dan gaan we een heel weekend gaan we praten over de Heer. Ja, ik zeg, dat is goed. Ik had een verzet. Ik wilde niet. Ik ga niet. Ik zal niet. Zo'n verzet. Dat was in november 2002 was dat volgens mij. Dat is dus 21 jaar geleden nu. Ja? En ik heb drie dagen met hem moeten praten. Omdat ik niet geloofde dat God mij wilde vergeven. Ik was echt anti-anti. Ik had God vervloekt. Ik had hem vervloekt omdat ik bestond. Ja? Vervloekt omdat hij de aarde gemaakt had. Alles. Ja. Ik haatte de mensheid. Ik haatte het allemaal. Ja. En toen moest ik, ja, hem binnenlaten in mijn hart. Maar ik durfde het niet. Ik had mijn hart afgesloten. Maar Rob, die jongen, hij heeft drie dagen met mij zitten praten. En na drie dagen heb ik de keus gemaakt. Ik zeg, oké, ik wil ervoor kiezen om te geloven dat God misschien mij dan ook nog wel wil vergeven. En toen heb ik een keus gemaakt en gezegd, oké, dan Jezus, kom maar. Komt u maar in mijn leven. Volgende, Amy. Weer een jaar, maand of 7, 8 later gebeurden allerlei wonderen. Allerlei wonderen gebeurden met mij. Allerlei dingen dat ik erachter kwam dat God daadwerkelijk, ja, bestond. Ja? En dat ik dus de waarheid gevonden had. En dat deze waarheid een persoon was. En dat het Jezus was. Ja? En Jezus is. Maar ik was nog allemaal in ontwikkeling. Ja? Ik had nog steeds helemaal geen liefde en dat soort dingen. Maar ik had besloten om me te laten dopen. Nou, dat is wel even een andere foto, hè? Dan die foto, hè? Daarvoor. En dit is nog maar 8 maanden, ja, nadat ik tot bekering was gekomen. 8 maanden hiervoor, of 9 maanden hiervoor, zat ik nog in het gevangen. Wat een transformatie, hè? Wat een transformatie. Je ziet dat ik al bruin was. Het was in de zomer. Het was een lekkere zomer. Ik word snel bruin van de zon, dat is duidelijk, hè? Maar als ik dit zie, dan denk ik, hoe is dit mogelijk? Ja? En ik heb me laten dopen omdat ik tot geloof was gekomen. Ja? Ik was wel gedoopt als een kind, maar ja, ik denk van nou kom ik tot geloof en toen heb ik me laten dopen. Ik begon de Bijbel te lezen. Kun je de volgende doen, Emily? Bijbel begon ik te lezen en op een gegeven moment kom ik dit tegen, Matteüs 22, kom ik dit tegen. En dan zegt Jezus die antwoorden, heb de Heere, uw God, lief, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Andere stukken ergens in de Bijbel staat ook nog, met heel uw kracht. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer, heb uw naaste lief als uzelf. Ja? Dat lees ik in de Bijbel. Na mijn doop ergens, een paar maanden later. Mensen, ik kom erachter. Ja? Ik heb God helemaal niet lief. Ik geloof wel in hem. Ik had hem helemaal niet lief. Ja? Helemaal niet met heel mijn hart. Helemaal niet met heel mijn ziel. Helemaal niet met heel mijn verstand. Helemaal niet. Maar ik wilde het wel. Ik wilde het wel. God had mij zo ver gekregen dat ik het wel wilde. Maar toen ik dit las, ik schrok me kapot. Ik denk, dat kan ik nooit. Ik kan nooit God lief hebben. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel, met heel mijn verstand. Ik heb het niet eens. Ik heb helemaal geen liefde voor God. Misschien maar zo'n beetje. Maar ik moet het helemaal hebben. En dan staat er. En heb u naaste lief als uzelf. Ik hield niet van mezelf. Hè? Ik had maar heel weinig liefde voor mezelf. Waar ik gaf voor mezelf. Voor mijn naaste gaf ik misschien nog veel meer. Ik denk, hoe moet dat, joh? Hoe moet dat? Nou, jullie begrijpen wel dat ik heel veel extreme dingen heb gedaan. En ik kwam ook op het punt dat ik dacht van, nou, weet je wat? Ik ga het gewoon tegen God zeggen. Nou toch? Hij weet toch alles al, hè? Maar ik ga het gewoon zeggen tegen God. En weet je wat ik zei tegen hem? Heer God, eigenlijk hou ik helemaal niet van u. Ik hou ook niet van mezelf. En ik hou ook niet van mijn naaste, maar zo weinig. En dan zie ik dit staan. Ik zeg, maar ik wil het wel. Ik wil het wel. Ja? Want u bent liefde. En weet je wat God zei? Ik ben blij dat je zo eerlijk bent. Ja? Ik ben blij dat je eerlijk bent. Je mag komen waar je bent. Ja? En dat soort dingen wist ik nog helemaal niet. En ik denk, ik moet maar open doen. Want ik kan dit nooit uit mezelf, God lief hebben boven mezelf. Ik ging echt knijten mijn best doen, maar dat lukte voor geen ene meter. Ja? En ik zei van... wilt u het in mij doen dan? Want u bent liefde. Ik heb alles laten slopen, alles laten kapot maken door de vijand. Alles laten kaal vreten. Ik had helemaal niks meer. Ja? En het was al misschien in mijn prille jeugd begonnen, dat soort dingen. Maar ik zeg, u bent almachtig, hè? En u mag het in mij herstellen. Ik geef u daar toestemming voor. Ik geef u daar toestemming voor. Jullie horen het, hè? Het zijn belangrijke dingen, hè? Je in je innerlijk besluiten neemt om God toestemming te geven. Nou, om iets te doen. Want wij kunnen het niet uit onszelf, mensen. Wij kunnen ons niet uit onszelf God lief hebben boven alles. En al dat soort dingen. Ja, zoals je ook weet, hè, dat er in de Bijbel staat de vrucht van de Heilige Geest. Het eerste wat daar staat is liefde. Hè? Vrucht van de Heilige Geest. Ik wist die dingen nog allemaal niet. Het was allemaal in proces. Oké, Amy, de volgende. Toen las ik dit. Zo'n jaren daarna, allerlei ontwikkelingen. Ik had besloten, ik ga altijd, zal ik zorgen dat ik naar de gemeente ga, waar ik gevoed word, waar ik opgebouwd word en die mij kan helpen om dichter bij de Heer te komen. Hè? En in de tussentijd kwam ik, waar ben je, Emily? Kwam ik Emily tegen in een kerk in Amsterdam. Nou, wij kwamen... met elkaar in contact en heel snel wisten we al dat wij zijn voor elkaar bestemd. Hè? We werden verliefd op elkaar. We zijn heel snel getrouwd. Heel veel mensen raden het af dat wij zo snel zouden trouwen. Emily heeft ook een heel heftig verleden. Maar in ieder geval, wij trouwden met elkaar. Maar na 2 jaar of in de periode dat dit ook allemaal gebeurde, weet je, zo in de jaren, dat ik erachter kwam dat ik eigenlijk weinig liefde had voor mezelf. Hè? Ik wilde het allemaal wel, kwam ik er op een gegeven moment achter dat ik voor mijn Emily, mijn vrouw, prachtige vrouw, ook maar heel weinig liefde had. Erg, hè? Maar ik heb het gezegd tegen haar, ik zeg, lieve Emily, ik zeg, ik heb eigenlijk maar heel weinig liefde voor jou. En dat is best wel schrikken, hè, als je dat zegt tegen je vrouw. Maar ik legde het uit en toen zegt ze, oh, ik begrijp het, wat fijn dat je zo eerlijk bent. Ik zeg, maar ik wil je wel lief hebben. Maar tegelijkertijd zei ik het tegen God. Heer God, u moet echt wat gaan doen. Anders gaat het niet goed komen. Hè? Want er staat ook in de Bijbel, je kan bergen verzetten, je kan dit doen, dat en dat allemaal doen. Maar als je de liefde niet hebt, dan is niks nul. Ik had de liefde vervloekt, de liefde weg ermee. En dat is vooral waar God het over heeft, de AKP-liefde. De liefde die God voor mij heeft. Hè? De omarming van die Vader. Het was één grote bende bij mij. Ja? Maar ik had besloten, ik ga eerlijk zijn. Zo was ik ook eerlijk naar Emily. En ze was er wel blij mee, want ze zegt, ik begrijp het. Ik zeg, ja, maar je bent wel de vrouw waar ik het meeste van hou. Ook al is het nog maar heel weinig. Hè? Dus dat was wel mooi. Maar allen die hem wel aanvaard hebben, er staat wel bij, omdat in dat stuk ervoor... het gaat dan over de gelovige mensen die dus of de Joden dus de Heer Jezus af hadden gewezen. Johannes 1 vers 12, maar alle die hem wel aanvaard hebben, volgens mij zitten hier de meeste mensen hier die de Heer Jezus aanvaard hebben. En als je dat nog niet gedaan hebt, kan je dat doen. Kan je gewoon vragen, net zoals mij, of die in je hart wil komen. Daar gaat het over. En ieder die hem aanvaard hebt en geloven in zijn naam, zijn naam, dat je daarin gelooft, dat hij de Zoon van God is, weet je wel, opgestaan is uit de dood en dat soort dingen. Hem heeft hij, God zelf heeft dus ons het recht gegeven kinderen van God te worden. Mooi, hè? Dus God zegt vanuit de hemel, jullie zijn mijn kinderen. Ja? Jullie zijn mijn geliefden, jullie horen bij mij, jullie zijn mijn kinderen. Maar hier zegt hij in de Bijbel, omdat we hier op aarde zijn, je bent mijn kind en je mag het worden. Hoor je het? Je bent mijn kind, dat zegt God, je bent mijn kind, maar je mag het worden. En dat, toen ik dat las, toen denk ik, aha, het is een proces. Ik hoef het niet te zijn, ik hoef niet liefde te zijn, ik hoef niet het zout te zijn, ik hoef niet het licht te zijn. Ik hoef niet mijn naaste lief te hebben, meteen hier, ja, ik hou van je, maar ik mag het worden. En ik zat echt op het nulpunt, mensen. Ik zat op het nulpunt. Ik had alles kapot laten maken. Maar toen ik dit las, ik denk, ik mag het worden. Toen kwam ik erachter, het is een proces. Even kijken hoor. Maar ik ben. Is de volgende slide, Emily? Hier de volgende, als je wil. Ja. Dus ik zat zo van, en dan kom ik weer een beetje terug op het thema van deze dag. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Hoe dan? Hoe moeten we dat dan doen? En daar wil ik heen, naar deze dienst. Het allerbelangrijkste. En daar ben ik achter gekomen. En ik weet zeker dat het voor jullie ook allemaal geldt. Dat je ontvangt. Als eerste van zijn liefde. Elke dag, elk moment, er staat in de Bijbel, zie, ik klop op de deur van je hart. Dat staat volgens mij op Openbaringen. Ik klop op de deur van je hart. Doet hij altijd. Waarom klopt hij op de deur van je hart? Omdat hij, als je hem aangenomen hebt, maar hij wil binnenkomen. Hij wil zijn liefde over je uitstorten. Voortdurend wil hij dat doen. Maar wij kunnen ons hart een klein beetje dicht houden. Wij kunnen ons ver van hem houden. Daarom zegt hij ook elke keer, kom tot mij. Kom, elke dag zegt God wat tegen mij. En het was vroeger, was het, oh nee, dan moet ik alweer. Maar nu is het een genot geworden. Want ik ben erachter gekomen, hij is veilig en geborgen. Hij is veilig en geborgen voor jullie allemaal. Het is de meest veilige, intieme plek die een mens kan hebben. Bij hem komen, bij deze God, de enige waarachtige God. En dat is van geest tot geest. Maar ik denk, hoe moet dan? Hoe moeten we lief hebben? En dan staat er in de Bijbel, wij hebben God lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus hij heeft ons eerst lief. En daar zie ik een beetje in van, als je eerst de liefde van God ontvangt, is het een stuk makkelijker ook om hem lief te hebben. Als je bij hem komt en je laat voeden door hem, drinken van het levende water. En dat kan moeilijk zijn. Dan kan je hulp nodig hebben, je kan het proberen. Maar als het je niet redt, ga naar mensen toe hier in de gemeente, laat voor je bidden. Ik heb honderden keren voor me laten bidden door broeders en zusters. Maar ik zei het ook vooral tegen God. Heer, ik wil het. En hij heeft me ermee geholpen. En de liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Dat staat ook ergens in de Bijbel. En de liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. En dit kan eigenlijk alleen maar door het ontvangen van God. En dat is wat ik, die kant wil ik op in deze dienst, om het gewoon heel eenvoudig te houden. Niet zo van je moet dit en je moet je naaste lief hebben. Nee, ik wil jullie lokken eigenlijk gewoon of warm maken en hongerig maken om... He, ook al heb je het misschien, is het allemaal misschien maar heel, je christelijke leven heel lauw of heel niet zo actief. Om die uitnodiging die God voortdurend heeft, ja, kom, ja, om daarin te gaan stappen. Zodat hij je kan bedienen met zijn liefde. Dus ik moest leren ontvangen van God. Nou, dat was moeilijk voor mij, mensen. Want ik had namelijk besloten in mijn leven, niemand gaat mij helpen. Ik hoef helemaal niks te ontvangen, want ik doe het allemaal lekker zelf. Ja? Ik ben compleet individualistisch. Ik ben nog een stukje vergeten. Dan laat ik maar zitten. Ik was ook nog een anarchist geworden. Weten jullie vast wel wat het is, hè? Dus in mijn oude bestaan door die punk was ik een anarchist geworden. Wetloze samenleving, alles. Dat, dus zo was mijn hart afgesloten. Niemand helpt mij ooit. En dan kom je bij God. Dan zegt die Wouter, ja, ontvangen. Hoe moeilijk is dat? Dus ik heb heel veel daarvoor laten bidden, zodat mijn hart... Dat die muren naar beneden gingen en dat ik kon ontvangen. Oké, Amy, de volgende. En dit had ik dus, ik had muren om mijn hart gemaakt. Ja, muren om mijn hart. Ik wil graag met jullie bidden. Ik wil vragen, ik ga niet vragen of jullie naar voren komen. Ik wil ook niet vragen of jullie gaan staan. Dat hoeft allemaal niet. Ik hoef ook niks hard uit te spreken. Maar ik wil echt vragen aan jullie. Hè, want ik ken jullie niet. Heel veel dingen van je eigen hart weet je ook niet eens zelf. Heel veel dingen die je misschien hebt besloten ergens in je leven, in je onderbewustzijn, die kunnen ook een muur zijn. Die kunnen ook een obstakel zijn. Waardoor de liefde, ja, van God. Hè? Want ga eens terug, Emily, naar die ene van... nog één terug. Deze, ja. Hier wat Paulus zei, hè? Dit zei Paulus. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods. Van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden. Niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde. Die ons gegeven is in Christus Jezus onze Heer. Dit is Paulus. Hè, jullie kennen het verhaal van Paulus. Die kende dus de liefde van God. Hè, en dat hij dus zijn hart heeft laten winnen. Terwijl hij ook een antichrist was. Hè, net zoals mij. Weet je wel. Maar hij was door... Dat drinken, kwam die dus op het punt van, ik ben ervan overtuigd. Dat is wat God voor ons allemaal wil. Dat je steeds dichterbij komt, zodat je kan zeggen van, aha, ik raak er ook steeds meer van overtuigd. Dat die liefde, ja, en dan kan niks je meer scheiden. Maar bij mij, ja, en ik weet niet hoe het bij jullie zit, ja, kan je obstakels hebben. En misschien een verharding, ja, waardoor God die liefde, zijn liefde, niets houdt het tegen, het komt hier, maar vlakbij hier komt het niet binnen. Je kan het niet ervaren, je kan het niet voelen. Terwijl ik geloof, ja, dat als een vader, ja, God die onze vader is, jou vast hebt, ja, zoals je hebt dat vorige paardje, een paar plaatjes terug, dat je zijn liefde ervaart. Dat is de bedoeling. Dat je de liefde voelt, dat je denkt, oh, ik kom thuis. Ik wil graag met jullie bidden. En dan ga ik niet voor jullie bidden, maar ik ga iets vragen aan jullie of je het in je hart wilt doen. Je mag het ook hardop doen, zachtjes als je dat wil. Maar je moet niet, je moet niks. Want ik, God dwingt ook niet, die dringt alleen maar aan. Die dringt alleen maar aan. Oké. Want ik hou van je. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Wat je ook gedaan hebt. Ik heb je lief. Ik heb je lief. Maakt niet uit. Muren om je hart. Ik heb je lief. Ik heb je lief. En ik verlang naar jou. Ja? Hij verlangt. Hij verlangt. Hij verlangt. En dat blijft hij tegen mij zeggen. En ik kom zo vaak thuis. Ja? Ik heb het geleerd. Ik heb het mogen ontvangen. En dan smelt ik. En dan denk ik. Dit is waar ik mijn hele leven naar op zoek geweest. Ja? En daar hoef je niet voor geslaafd zijn geweest. Hoef je allemaal niet. Als je dit gaat proeven. En ik weet zeker dat er heel veel mensen hier zijn. Die weten waar ik het over heb. Die weten waar ik het over heb. Maar God die zegt. Ik wil je meer geven. Meer van mijn liefde. Zodat je kan liefhebben. Oké. Heer, dank u wel voor die mensen die hier allemaal zitten. Heer, en ik geloof dat ieder mens hier. U aanvaard hebt als redder en verlosser. Ik wil u danken, Heer God, dat u uw liefde wil uitstorten, Heer God, over deze mensen. En ieder hier, wat ze ook gedaan hebben. Ook al verzetten ze zich misschien innerlijk of denken ze van, ja, ik ben het niet waard. Of weet ik veel hoe dat allemaal zit. Ik weet, Heer, dat u de mensen wil aanraken. Ja? De mensen die uw liefde wil uitstorten. Oké. Ga bidden en je kan het in je hart. Dat kan je gewoon dus in je hart doen als je dat wil. Als je dat wil. Heer Jezus, ik geef u toestemming. Om in mijn hart te komen. U mag achter alle muren komen die ik bewust of onderbewust misschien heb gemaakt. Ik geef u daar toestemming voor. Om achter mijn muren te komen. U mag mij vinden, Heer Jezus. En alle in mijn hele hart mag u mij vinden. En ik wil mij laten vinden door u. U mag mij lief hebben. U mag mij lief hebben. Ik wil me laten lief hebben door u. Dat mag u doen. U mag mij lief hebben. U mag uw ogen dicht houden. U hoeft helemaal niet uw ogen open te doen. Denise, die komt twee nummers zingen, of misschien wel meer nummers. Ik wil jullie vragen, ontvang, 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 ontvang. Want God houdt van jou. Ik zeg je, God houdt van jou. Ook al kan je het misschien niet ontvangen, of geloof je het misschien niet, God houdt van jou, hij heeft je lief, hij heeft je lief. Waar je ook bent in je levensreis, wat er ook is gebeurd, hij heeft je lief.
Ik zag jou al nog voordat jij bestond. Ik hield al van jou nog voordat jij iets deed. Mijn liefde zo volmaakt en zonder eind, bied ik jou aan, ontvang jij het. Mijn zoon droeg elke zonde aan het kruis, iedere pijn en leegte kende hij. Om de weg te banen naar het vaderhart, kom maar thuis, ik wacht op. Ik zag jou al nog voordat jij de...